Fijn, broeders en zusters, weer in uw midden te zijn. Een tijdje geleden. Broeder Gert-Jan had 30 december een dubbele afspraak. Zodoende ging dat over. Speet me wel, maar ja, wie het eerst is, wie het eerst maalt nog eenmaal. Zo is het ook in deze bediening. Ik zou eerst zeggen business, maar ik denk slik maar in. Ik zou willen verder gaan met samen te bidden. En dan zingen we opwekking 174. En dan lezen we Lucas 19, want dat is de schriftlezing, vers 11 tot en met 27 en de tekst. Dus zullen we weer bidden. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor een veilig hier naartoe komen. We danken u dat u aanwezig bent. En we danken u dat u kracht geeft. We danken u, Heere, dat dat ook nodig is, want onze kracht wordt in zwakheid volbracht. Heer, er zijn fijne liederen gezongen. Maar steeds als ik hier kom, valt mij op een lijst van zieken. En dat geeft te denken waarom dat nou zo is. Daar zou ik geen antwoord op hebben, zo 1, 2, 3. Maar Heere, wilt u het laten zien waarom het zo is? En wilt u deze mensen, Heere, die niet meer op kunnen gaan wegens ziekte en ouderdom sterk en troosten, nabij zijn met uw geweldige kracht en liefde? Maar wilt u ook degene, Heere, die ziek zijn, nabij zijn en genezen? Ik bid in algemeenheid, want ik richt mijn gebed tot de geneesheer. De geneesheer in de hemel. Die goeddoende rondging op aarde. En ja, wij, uw heelmeester, staat er in het Oude Testament. Ik wil u vragen, Heere, of u dan ook handelend wilt optreden in deze. Wilt genezen. We leven in een gebroken wereld. Dan kunnen we enerzijds zien omdat we ziek zijn en ouder worden. Maar aan de andere kant ook, dat las ik in het Reformatorisch Dagblad, dat het einde van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar is, geteld. De dagen zijn geteld. En heren, daar schrok ik van. Want dat is willens en wetens opstand tegen u. En dat is willens en wetens prikken en anders denken gelovigen aan de schandpaal nagelen. En vanaf deze plaats in deze gemeente, en ik hoop dat we het ook persoonlijk doen en dat veel kerken het doen, wil ik u bidden of u deze poging wilt verijdelen. Want dan zijn er zaken die iemand, als hij een oprecht gelovige is en staat voor een huwelijk in bijbelse zin, kan zijn ambt niet meer uitoefenen. En dat is een teken aan de wand. Heere, wees met dit land. Met een regering die alles zet op bezuiniging en op geld en op goed en op economie. En er is veel meer. Want waar zijn de normen en de waarden waar nog wel over gepraat wordt, maar waar geen inhoud aan wordt gegeven? Wilt u dit land bekeren, Heere? Wilt u het doen terugkeren naar de God van het verbond? Naar Christus en zijn kruis. En wilt u Heere mensen, als het ware laten struikelen over zichzelf. Verbroken doen worden. En laten terugkeren naar u. Geef predikers die het woord nog durven brengen. En we bidden ook om wijsheid voor degenen die in regering boven ons zijn gesteld. Ons ten goede, zoals de apostel zegt. Tot slot willen we vragen om de vrede voor Jeruzalem. Want u komt spoedig terug, we weten niet wanneer. We gaan geen dagen tellen om vast te stellen wanneer. Maar we gaan wel dagen tellen om de tijd uit te kopen. Wil Heere Israël zijn Messias laten zien, u bent daarmee bezig. En wil ook God spoedig komen met de wolken. Zodat er in ieder geval een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn intrede doet. Wees in de gemeente met ons allemaal. Heilig ons in alle waarheid. Vervul ons met uw geest in het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil alleen. Amen. Lucas 19, vers 11 tot en met 27. Dat is, broeders en zusters, de gelijkenis van de ponden. Die kent u wel, dat is een bekende geschiedenis. Daar wilde ik vanmorgen eens even met u over nadenken. Het staat tussen het gebeuren van Zacchaeus en de intocht in Jeruzalem in. En Lucas is nogal chronologisch wat dat betreft. Zodoende zijn we aan het eind, bijna aan het einde van de laatste reis naar Jeruzalem op het paasfeest waarvoor Jezus wordt gekruisigd, of werd gekruisigd. En toen zij daarna luisterden, dat is dus wat hij tot Zacchaeus zegt, die alles gaat teruggeven, niet meer zal afpersen. Heden is aan dit huis redding geschied. Hij is een zoon van Abraham, zegt Jezus dan tegen Zacchaeus en zijn gezin. En toen zij daarna luisterden, al die gasten die aan die maaltijd waren, sprak Jezus nog een gelijkenis uit. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. En dat waren niet alleen de fariseeën, maar ook de discipelen vooral. Hij zei dan, een man van hoge geboorte trekt naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven. En gaf hun 10 ponden, dus elke slaaf een pond. En hij zei tot hen, drijf handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haten hem. En zonden hem een gezantschap achterna bij de boodschappen, willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde, toen hij terugkwam, dat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen. Om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zei tot hem, voortreffelijke, goede slaaf. Omdat u in het minste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei, uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgebracht. En hij zei tot deze, en u wees heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei, Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet hebt uitgezet, en u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tot hem, naar uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben. Je wegneemt wat ik niet uitgezet en heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. En hij zei tot degene die bij hem stonden, neem hem het pond af en geef het hem die in de 10 ponden heeft. En ze zeiden hem, hier, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u aan een ieder. Die heeft zal gegeven worden. En hem die niet heeft zal ontnomen worden, ook wat hij heeft. Doch de vijanden van mij die niet wilden dat ik over hen koning werd, brengen hier en slacht ze voor mijn ogen. Nou, dat is de tekst en de schriftlezing, broeders en zusters. Mag ik u vragen om 167 uit de opwekkingsbundel te zingen, dan zal ik proberen de preek door te geven.
Thank you.
Iedereen weer gezeten? Bijna. Ja, denkende paard komt vanzelf weer achteraan, hè? Goed. Mag ik u vragen om opwekking 124 te zingen als antwoord op het amen van de preek zonder dat ik het verder aankondig? Broeders en zusters, gemeente. Jonge mensen, samen in ieder geval gemeente van Christus. Zoals u waarschijnlijk wel herinneren zult, vertelt Jezus in het evangelie van Matthäus, dan zit ik in Matthäus 25, om precies te zijn, een gelijkenis van de talenten. En als je dat verhaal met Lucas vergelijkt, dan wil ik toch even aankaarten, dan denk ik toch, want velen doen dat niet in hun commentaren, dat je voldoende verschillen hebt om uit te gaan van twee verschillende vertellingen. Want Matthäus wil met zijn gelijkenis illustreren dat Jezus onverwachts komt. En Lucas heeft een ander doel. Hij wil laten zien dat de komst van Christus nog niet direct aan de orde is, maar een tijdje duurt. Even een illustratie. In Matthäus zijn er twee partijen, de heer en de slaven. Die krijgen dan talenten, weet u wel, en die moeten dan ook afrekening houden. In Lucas 19 zijn er drie, kijk maar. Want je hebt de edelman die koning gaat worden, in een ver land vertrekt en koning wil worden. De slaven die aan handeldrijven gaan doen. En de inwoners van de stad die eigenlijk die koning helemaal niet willen. En hem een gezantschap achterna sturen om te zeggen, nou maak hem nou alsjeblieft geen koning. Twee verschillende gelijkenissen. Met eigenlijk denk ik ook twee verschillende doelgroepen. Nou, maar eens even in de tekst kijken. Jezus ligt aan de maaltijd met de leerlingen en genodigden. En de gastheer is Zacheus. Die zat in die boom, heden moet ik in uw huis zijn. En Jezus die gaat dan ja, aan de maaltijd. Hij is daar gast. En Zacheus belooft zijn hele financiële systeem om te gooien. Hij perst niet meer af. Hij is een tollenaar. Hij betaalt veelvoudig terug wat hij teveel heeft geïnd. En eigenlijk hij bekeert zich en laat zien dat hij dat is. En dan zegt Jezus, heden is aan dit huis redding geschied. En daarom vertelt hij hen die gelijkenis. Dat is als het ware de reactie. En het doel van de vertelling is een correctie in het denken van de hoorders. Want die hoorders, dat zijn grotendeels de discipelen dus. Dat is de eerste doelgroep. Die gaan er vanuit Jezus op weg naar Jeruzalem. Want je krijgt hierna de intocht op de ezel. Vervulling van de profetie van Zacharias. En dan gaat hij koning worden. En dan krijgen wij een baantje als minister. En Jezus laat juist zien, ik ga wel naar Jeruzalem. En dat koningschap, dat is er wel. Maar het duurt nog een tijdje voordat het effectief is. In de zin van dat je het ziet dat ik het ben. Dat koninkrijk bestaat namelijk niet uit één enkel volkje, Israël. Maar uit vele volken, zoals Matteüs 28 vers 19 laat zien. En de les van de gelijkenis eigenlijk naar hun en naar ons toe. Dat koninkrijk komt, er komt een oordeelsdag, maar wees nou trouw. En vertrouw mij, zegt de meester. Vertrouw mij nou dat ik het goed doe, ook al ben ik nog eventjes afwezig. Blijf het koninkrijk trouw, geloof, dan is er op de oordeeldag loon voor degenen die trouw zijn gebleven. Nou, even kort de gelijkenis, er gaat een edelman op reis. Naar een ver land. En het doel is koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dit kan gebaseerd zijn op een letterlijk gebeuren, want al die vazalkoningen in dienst van toen nog keizer Augustus, die moesten allemaal naar Rome met hangende pootjes. Een soort, ze moesten die koning vragen, die keizer vragen, Caesar vragen, mag ik alsjeblieft koning worden? Met onder de tafel door neem ik aan een steekpennetje. En dan regeerden ze dus in de naam van Caesar, in de naam van Augustus. En de opvolger van Augustus is Tiberius. Ze moesten dus op audiëntie, om werkelijk koning te worden. Nou, die toekomstige onderdanen, bijvoorbeeld die onderdanen die Herodes regeerde, die zagen die baantjesjagers niet zitten. En stuurde vaak een gezantschap achter die toekomstige koning aan, vazalkoning aan, om de keizer toch vooral te vragen, hem niet. Waarom hem? Er zijn zoveel anderen. En toch denk ik ook dat Jezus hier uiteraard zijn eigen situatie uiteenzet door middel van die gelijkenis. Hij gaat op audiëntie bij de Vader. En wordt daar koning op de troon van David. En ik denk de hemelvaart. En er zijn andere gedachten. En die laat ik mooi zo voor wie die denkt. Als hij vertrekt, dan loopt die koning, die edelman, laat ik hem zo nog maar even noemen, 10 slaven en geeft ze allemaal een pond, staat er in de vertaling. En dan, met dat pond is de bedoeling dat ze handel drijven. Nou, een pond, daar zijn vele bedragen, zijn daarvoor ingevuld. Er staat in het Grieks het woord minas. Er zijn veel wat commentaren gemaakt. Maar ik heb het idee, tenminste dat lijkt mij wat dat betreft de beste uitleg. Dat 1 minas een munt van 10 daglonen is. 10 drachmen of penningen. Een soort beginkapitaaltje dus. De slaven worden opgeroepen om handel te gaan drijven tijdens de afwezigheid van de edelman. En die burgers van zijn stad die sturen een vertegenwoordiging achter die edelman aan om zijn koningschap te verhinderen. En die slaven worden geacht om aan het werk te gaan in wat voor omgeving? Eigenlijk een vijandige omgeving. Er is er eentje die de munt begraaft. En die niets doet. 10 slaven, dan worden er 3 als voorbeeld ter verantwoording geroepen. 2 blijken er hard hebben gewerkt, ze hebben allebei hetzelfde bedrag gekregen. En de een heeft 10 ponden verdiend, dat is 100 minas dus. En de ander 5 ponden of 50 minas, 50 daglonen. Dat blijkt als die edelman, die koning is geworden, zijn slaven ter verantwoording roept. Die ijverige slaven die ontvangen een regeerambt over 10 respectievelijk 5 steden. En zo ontvangen, en dan moeten we even een streep onder zetten, want dat is belangrijk voor de conclusie, loon voor hun arbeid, daar gaat het om. Nou, dan komt die derde slaaf voor het voetlicht, heeft het pondje in zijn hand. Hij heeft hetzelfde startkapitaal gekregen. Hij heeft een gaatje gegraven en in een zweetdoek gelegd, dat is net als de talent dus. En is er met een luie dekstoel bovenop gezeten en heeft heerlijk niks gedaan. Hier, heer, is uw pond, alles is er nog. En die slaaf verliest ook dat ene pond. Want ja, de band met de koning wordt min of meer doorgesneden. Hij mist, ja, ik zal die conclusie dadelijk maar trekken, want die kant ga ik toch uit, loon. Hij mist het loon. Uit zijn eigen mond wordt hij geoordeeld en ik vind de koning hardvochtig, nu dan. En ik zeg er gelijk, maar bij uit de tekst vind ik het niet duidelijk dat die slaaf de eeuwige straf krijgt, omdat er verschil is met anderen. Die eeuwige straf is namelijk wel duidelijk als de koning terugkeert en de burgers van de stad die hem haten laat afslachten, staat er. Het is hier goed vertaald en de NBV wat minder. Nou, de vraag duikt of Jezus hier zijdelings aangeeft het oordeel over Jeruzalem in 70 AD. Ik heb het idee van wel, ik geloof dat wel. Want Jezus is op weg naar zijn laatste paasfeest. En daar zal in de hof van Pilatus zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zijn hoofd worden geëist. En dan laat Jeruzalem duidelijk blijken, u hebt niet gewild. Nou, dat is de gelijkenis. Hij is simpel. Nou, de toepassing. Mag ik eerst eens even terugkomen op de bedoeling van de gelijkenis. Jezus, zo vaak is al ja, gesteld, vertelt deze gelijkenis om ons te corrigeren. Hij heeft Zacchaeus een bezoek gebracht en het huis zaligheid aangezegd. En de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, staat er. Daar gaat het dus om. Zijn hoorders verwachten, nou hij komt op een ezel Jeruzalem binnen. Dat wisten ze dan nog niet, maar dat weten wij omdat het erna wordt gezegd. En dan gaat hij naar de tempel en dan laat hij zich als koning kronen. Dat is de algemene gedachte. Hij heeft zich al tot koning laten uitroepen, zeker. Nee. De kinderen, Hosanna gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En Jezus trekt zich terug op de berg en gaat bidden. Hij gaat naar Jeruzalem. Maar niet om zichtbaar koning te worden. Hij wordt wel verhoogd. Maar dat is om te lijden en te sterven. Hij reist als het ware af naar een ver land en laat zijn dienaren ons achter in een vijandige omgeving. Het koningschap wordt niet ontkend, gemeente. Nee, het wordt zelfs bevestigd als Jezus terugkeert als koning. Maar de nadruk ligt op het feit dat het nog wel een tijdje duurt hier. Wij zijn 2000 jaar verder, maar de zaak is nog steeds brandend actueel. We hebben het hier moeilijk mee. Zoals de schijnbare uitkomst van de meester ook spot oplevert. De wereld steekt de kop op tegenwoordig. Waar blijft dan de belofte van zijn komst? Dat zeggen ze in ons als schrale 2000 jaar. Ik zie er nog niks van. Ik geloof dat Jezus spoedig komt. En in mijn hart leeft een verlangen dat ik niet de kist in hoef. Ik moet dus eerst die cd er weer uitsnijden en zo, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat ik verheerlijkt word. En dat ik samen met alle heiligen, eerst degene die in Christus gestorven zijn, hem tegemoet ga in de lucht met een lichaam, een verheerlijk lichaam, net zoals Elia en Mozes. Daar verlang ik naar. Maar ik moet erbij zeggen, dat heeft Paulus zijn hele leven gedaan. En dat heeft Petrus zijn hele leven gedaan. En Paulus moet op het eind van zijn leven zeggen, ja, ik word geofferd als plengoffer. Voor mij ligt gereed de kroon der rechtvaardigheid. En die ligt gereed voor iedereen die de Heer Jezus lief hebben. En Paulus die heeft die wederkomst die hij in Thessalonicenzen 4 aanprijst niet meegemaakt. Hij zal hem uiteraard wel meemaken, maar niet tijdens zijn leven. En daar moeten we ook rekening mee houden. Waar blijft de belofte van zijn komst? Nou zegt Petrus heel helder, dat is een schijnbaar uitstel En dat is een blijk van genade. Want de Vader die wil nou zo graag dat iedereen tot geloof komt. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat zal wel gebeuren, maar dat wil God niet. En daarom lijkt het als God toeft, maar God toeft niet. God bouwt zijn koninkrijk door de prediking. En dus hoort dus, broeders, zusters, jongeren, wordt er genade aangezegd. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden en zalig te maken. Dat is de eerste observatie die ik heel sterk wil maken. Jezus op weg naar een kruis. Lijden en sterven, een eeuwige verzoening die aangebracht wordt. En gelukkig, hij leeft nu. Laat dat eens even diep op u doordringen dat Jezus vandaag de dag leeft. In de hemel, verheerlijkt, er is een mens in de hemel. Er zijn nog een paar meer. Enoch, Mozes, Elia, dat zijn ze ongeveer. Maar hij leeft. En hij houdt alles in de gaten. Bij wijze van spreken ziet alles. Heeft alles onder controle. Waarvan wij eigenwijze mensen denken dat we het wel even regelen zullen. Hij wordt niet verrast. Door wie of wat dan ook. En zodoende kan hij de ruimte geven aan mensen om hem vrijwillig te dienen. Broeders en zusters, jonge mensen. Er is redding. Ja, dat hoort u elke zondag. Ja, dat weet ik. Ik ontmoet in Nederland in kerken, hoe moet ik al wat weerstand als ik ze dat weer voorhoud. De bekering. Die twee wegen. Die ouderwetse brede weg. Van die plaat, weet je wel. Ze hebben ook een nieuwe gemaakt trouwens. Die is wat moderner. En die smalle weg met al die voetangels en klemmen. En dan op die brede staat dan de kermis. Dat moet zeggen dat ik daar ook nog wel eens even snuffel in jouwde. Maar. En die smalle, ja, daar staat dan een kerk en een ding. En, maar het gaat erom, broeders en zusters, dat wij opnieuw geboren worden. Paulus zegt dat de gemeente van Korinthe, niet tot de heidenen, maar tot de gemeente van Korinthe, dan heeft hij het over de verzoening gehad. En dan zegt hij dit, wetende de schrik des Heren, bidden wij u, laat u met God verzoenen. Waarom? Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Dat is de oproep. Ik zal het heel ouderwets zeggen. Het is mij wel eens achterna geschreeuwd in Hurk door een of andere zware kerk. Ben je al bekeerd? En dan zei ik altijd, ja hoor. Maar ik vraag het u nu, bent u al bekeerd? Nee, weet u dat? Weet u als u vannacht sterft, dat is, ik hoop dat iedereen nog leeft tot het jaar 2025 en nog langer. Ik weet niet eens of ik het zelf haal. Maar als u vannacht sterft, weet u dan zeker dat u in de hemel komt? Goed, dan heb ik nog een vraag. Dat zijn de twee diagnose vragen van een evangelisatiemethode, evangelism explosion. Stel u staat voor de hemelpoort en God vraagt u waarom zou ik u in de hemel toelaten? Wat zou u dan zeggen? Ja, precies. Nou, er komen altijd verschillende antwoorden als je mensen daarmee mee confronteert. Maar daar moet u het juiste antwoord op hebben, jonge mensen. Ik ben gered. Door het bloed van het lam. En dat heb je alleen als je hem aanneemt als jouw persoonlijke verlosser. Nou, nog een observatie. Die dienaren, die blijven allemaal achter en hebben een pond gekregen. Maar ze blijven in een omgeving achter die ze nou niet, eigenlijk niet moet. Nou, dat beginnen wij ook steeds meer te merken. Hè, dat ze niet moeten. En wat moeten ze doen? Ze hebben allemaal 1 minas 10 penningen of 10 denarii of 10 drachmen. 10 daglonen dus. Dat is een relatief klein bedrag. Daar begin je, als we om het vandaag de dag te zeggen, geen Albert Heijn mee. Wat je daar kunt doen is een serie dingen aanschaffen, investeren. En zo'n marskramersmand op je rug binden en dan van deur tot deur gaan. Het apostolaat, het betere voetenwerk. Tegenwoordig uit de tijd van de massamedia neemt de internetwinkel dat wat over. Maar er wordt bedoeld dat je persoonlijk mensen aanklampt met je waren, in feite. En die knechten gaan van huis tot huis. Hebt u wel eens kopportage gedaan, zoals die overgetuigen dat deden? Deur aan deur, aanbel. Met een folder. Nou, dan maak je echt van alles mee, hoor. Van goede gesprekken, tot als je niet oppast dat je neus niet tussen de deur zit. Alles komt voor. En dat is wat ze doen moeten. Nou, als ik een Jehovah getuige zie komen, dan moet ik me ook even slikken. Dat ik me eventjes neerzet. Hè. Nou, even rustig aan, want liefst. Ik spreek er altijd mee, uiteraard. Maar of ik het nog altijd leuk vind, dat moet ik ontkennen. Ik vind het wel eens wat opdringerig wat die mensen doen. Nou, dat is comporteren, ergernis. Dat is toch wat de meester bedoelt, broeders en zusters. Hij wil zijn slaven, knechten, getuigen laten zijn in een vijandige wereld. Dat is wat de 12 apostelen te wachten staat. Verantwoording afleggen van de hoop die in hen is. Nou, ik zei al, ik heb zelf een kolportage gedaan in België. Het is hondsvermoeiend. Je materiaal van je folders werd soms achter je aangesmeten. Maar ik moet ook zeggen dat je hele mooie contacten had. Het was persoonlijk contact. Met een foldertje. Heel simpel. Kun je zeggen, ja, werkt dat nog? Nou, ik persoonlijk geloof dat persoonlijke contact het allerbeste werkt. Via internet kun je alles vinden. Evangelisatie, sites en weet ik niet wat. Het staat er allemaal op. En je kunt op een gegeven moment al online pastoraat ontvangen. Ook allemaal mogelijk. Maar ik geloof dat het persoonlijke contact nog steeds het allerbeste is. Ervoor zorgen dat in een vijandige wereld, in een vijandig Nederland, het getuigenis wordt gehoord. Jonge mensen, hebben jullie op Facebook al gereageerd op dat artikel van Terdee en daar eventjes een stevig artikel van gemaakt en dat even op Facebook neergeplant? Ik heb het wel gedaan. Zodat mensen dat lezen kunnen. Zodat men op een gegeven moment ook tegengas ontvangt. En anders ga ik naar Facebook van D66 en dan zet ik het tafel neer. Pauw en Witteman. Met zijn eigenwijze neus. Die heeft gezegd dat theologie geen wetenschap was. Waar heeft hij verstand van? Nou, dat heb ik hem dus even laten weten waar hij geen verstand van had. Ik hoop in liefde, maar ik was wel geprikkeld. En dan ga ik naar zijn Facebookpagina toe en dan zet ik het tafel op. En dan roep ik hem gelijk op bekering. En dat is wat we zullen moeten doen in deze tijd, broeders en zusters. Het is niet anders. Maar er zijn ook mooie dingen. We moeten als kind van God getuige worden. Nou, ik was een 14 dagen geleden was ik in Heerenveen op het station. Ik haalde mijn jongste zoon op. Die kwam om 12 uur uit Utrecht. Dat sneeuwde ook wat. En ik stond er wat te blauwbekken zo. Zag een jong meisje met een jongen voorop. En op een gegeven moment, en die hadden een gesprek, die hadden het over echtheid. En dan gingen ze ver van mij af, gingen ze zitten. En ze praten verder. Ik denk, nou, die trein van Roelof is er nog niet. Laat ik maar eventjes langslopen. Misschien hoor ik wat. Ja, dat hoorde ik. En ik zei, nou, neemt u mij niet kwalijk. En dan ben ik helemaal niet beter als jullie of wat dan ook. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Dat als je open staat om je getuigenis te geven, krijg je gelegenheid. Zeg, ik weet wat echtheid is. Ja, wat dan? Zeg, Christus en dien gekruisigd. En ik heb ze het evangelie uitgebracht en toen kwam de trein. Ik heb ze uitgelegd, kort. Toen kwam de trein en nou, mijn zoon die stapte eruit en die haalde ik op. Dat bedoel ik. Wees open voor het feit om getuigenis te geven. En God zorgt dat er op je pad mensen en situaties komen dat je het ook mag doen. Want er komen in Nederland nog steeds mensen tot geloof. En we kunnen nog steeds bemoedigen. Vermanen misschien. En er mag nog steeds groei zijn in het geloof. Vertrouwen op God, dat is onze taak. Nou, dan zijn wij mensen, en dat heb ik dan ook wel eens, dan zul je geneigd zijn om er het bijltje bij neer te gooien. Nou, toedeldiedokie, na mij de zonvloed. Ik heb het even helemaal gehad. Nou, dat had ik vorig jaar ook wel. Dan word je op jezelf teruggeworpen. En dan waarschuwt die Hebreeënbrief, veracht er nou niet van de genade. Loop niet achteruit, daar liep het gevaar om weer Jood te worden. Dan ben je van die vervolging af. Een beetje een compromis te sluiten, nou niet te moeilijk meer doen dan. Eventjes onderduiken in de, wat wij vroeger noemden in het leger, de militaire mist. En vergis je niet, er is maar één apostel die een natuurlijke dood is gestorven, die lag begraven, denk ik, in Efeze, en dat is Johannes op latere leeftijd. En de rest is allemaal doodgemarteld. Aan een kruis of wat dan ook. Hebben een bediening niet overleefd. Het was soms ploegen op rotsen. Maar er kwam vrucht en er ontstonden gemeenten. En dat is nog steeds zo. Ja, zegt u, maar dat waren apostelen en dat waren van die mannetjes putters, dat was Paulus. Nou, die springt er altijd uit vanzelf. Chinese christenen die niet openbaar konden spreken van Jezus, leerden om te getuigen door hun levenswandel. Daar oefenden ze zich in. Ze scholden niet terug, hielpen als ze konden en voor de rest geen nieuws. God verwacht niet van jullie, van u, van ons, van mij, te doen wat te hoog voor ons is. Maar we mogen ons wel laten vervullen met de Heilige Geest. En soms is een woordje genoeg. En de vraag van dit gedeelte is, dat wat ik in uw meden wil leggen, bent u daar, ben ik daar, zijn wij daartoe bereid? Nou, die Hedelman die wordt koning en de koning houdt afrekening met zijn dienstknechten. Alle 10 en 3 worden als voorbeeld aangehaald. Nou, die eerste heeft er 10 bij verdiend, 10 ponden dan wel te verstaan. Nou, die heeft zijn schoenen van zijn zolen versleten hoor. Ik heb het in het jaar 10, dan vroeg ik dominee Lucas om subsidie op mijn schoenzolen, zoiets. 10 ponden! De tweede 5. Ze worden gouverneur of burgemeester, of hoe je dat dan ook zegt, over 10 en 5 steden. Ze ontvangen loon, broeders en zusters. Ze mogen heersen in het koninkrijk van Christus. De derde is, die is geïmiteerd door, intimideerd, zo moet ik het zeggen, door de vijanden en alles wat Jezus, over Jezus wordt gezegd. Ik denk, nou, rustig aan, ik duik onder, ik verberg het geldstuk en ik zie wel. Ik wist dat u een hard mens was. En zo wordt de oordelende Jezus door de wereld en ook door christenen vaak neergezet, vergis u niet. Geen oordeel, geen eeuwige straf, niks ervan, alles komt wel goed. Misschien wordt het morgen beter, maar alles komt wel goed. God is liefde. Ja, God is liefde. Gelukkig wel. Maar aan het eind, op de laatste dag, staat er een witte troon, ik denk op aarde. En er gaan schapen, rechts. Of geiten, kun je ook zeggen. En bokken, links. En de rest hoef ik niet te vertellen, dat weet u. Had mijn geld naar de bank gebracht, ik zou rente hebben gekregen. Hij verliest de laatste band met de koning. Nou. Dat wil zeggen, die slaaf die wordt de hel ingetrapt, dat is tot 25, Matthäus Evangelie, hoofdstuk 25 staat dat wel, dat durf ik het ook te zeggen. Hier niet. Niet direct durf ik dat na te spreken. Ik durf niet te zeggen of die slaaf verloren is. Ik vind het er niet zwart op wit staan. Het lijkt erop, en dan moet ik met grote voorzichtigheid moet ik handelen. Want als de schrift zwijgt, dan dienen wij ook te zwijgen. Ik dacht dat die slaaf loon verliest. Ik wijs op 1 Korinthe 3. Dan zegt Paulus, je hebt 3 soorten mensen, natuurlijke mensen. Vleeselijke christenen en geestelijke christenen. En die vleeselijke christenen worden behouden als door vuur heen. En dat idee heb ik. Als door vuur, die verliezen het loon. Het heersen met Christus. Want het is, nou ja, ze komen met hun hakken over de sloot in de hemel, bij wijze van spreken. Laat ik het dan zomaar zeggen. Er is namelijk onderscheid met het lot van degene die de koning haten. Dat staat er heel duidelijk in. Die worden geslacht, gedood, en ik geloof dat hier in eerste instantie het oordeel over Jeruzalem in beeld is. 70 na Christus. En de geschiedenis laat zien dat de Romeinen verschrikkelijk hebben uitgehouden. Dan wijs ik op Flavius Josephus en de Joodse oorlogen. Dan kunt u dat allemaal nalezen als u wilt. Ja, maar er is toch toren van uiteindelijk, van het eindgericht. Ja, uiteindelijk wel. Maar laat ik hier maar een streep zetten en mijn mond dicht houden. Want ik durf niet verder te zeggen. Laten we de preek beëindigen op een positieve manier. Broeders en zusters, hoe je ook de wederkomst gelooft, dat zal bij sommige broeders en zusters hier wat anders zijn als ik dat doe. Dat maakt in feite in principe niet zoveel uit. Christus komt spoedig en hij heeft genadeloon bij zich. Dat staat in ieder geval duidelijk in het boek Openbaringen. Er staat in de Korinthebrief, we mogen met Christus heersen. Matthäus 19, u zult zich zetten op 12 tronen oordelen, de 12 stammen Israëls. Openbaring 20, vers 1 tot 4, ik zag tronen en ze zetten zich erop en het oordeel werd hem gegeven, staat daar. Het is genadetijd. En er is nog tijd om olie te kopen, om het met de 5 wijze en 5 dwaze maagden te zeggen. En er is nog tijd om je te laten vervullen met de Heilige Geest. Voor ons geldt de opdracht, word vervuld met de Geest. Want een leven zonder de vervulling met de Geest is, staat er in Efeze 5 vers 18, een verkwist leven. Broeders en zusters, jonge mensen, een leven zonder de Heer Jezus is een verkwist leven. En velen lijden, helaas, een verkwist leven. Maar er is hoop. Word vervuld met de Geest. Staat in de tegenwoordige tijd in Grieks in een passieve vorm. Nou, dat mag je vergeten, maar dat houdt in ieder geval in. Het is een tegenwoordige tijd, het is een proces. En het is passief en toch een opdracht. Dat wil zeggen, we kunnen het niet doen, maar we mogen er wel om vragen. Ga naar de binnenkamer. Bied het gebed om de Geest. Het moet onze dagelijkse kost worden. We zullen in Nederland, als gemeente, gij kleine kudde, het heeft de Heere behaagd u het koninkrijk te geven, een licht en een zout moeten worden. Want als Jezus komt, dan wacht de verheerlijking. Amen. We zullen samen danken. En daarna is onze slotzang nummer 214 uit de bundel Opwekking. Voorspel de collecte. En dan mag ik u zegenen. Hemelse Vader, dank u wel voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. Dank u wel voor kracht en zwakheid. Voor het luisteren. Er zullen ongetwijfeld dingen in zijn geweest die van mij waren. En ik wil u vragen, Heer, of de hoorders die zo vlug mogelijk weer vergeten. En wilt u zelf dit woord in ons hart planten, schrijven, naprediken. En ons erdoor, ja, energie geven. Vervulling met uw geest. Bewogenheid. Uitzicht. Hoop. Reiniging. Bekering. Dank u, Heer, dat dat allemaal mogelijk is door uw woord. En dank u dat ik het aan u kan geven en terug kan treden, zodat uw geest zijn werk gaat doen. Wil ons veilig brengen waar we worden verwacht. Wil ons nog een goede zondag geven. En dank u in Jezus' naam voor deze dienst. Amen. Nou, kijk dan maar naar de hemel en ontvangt de zegen van de Heer, want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.